Ik wil eigenlijk beginnen met iets wat Annemie zei gisteravond. We waren gisteravond, een hele dag gisteren vorming gegeven in Leuven. En dan zaten we neer op een bepaald moment in de gang bij ons in het ABC-kantoor in de Bijbelschool, je mag dat zo niet noemen, de ETF. En we waren zo gewoon aan het nakaarten en eigenlijk aan het uitblazen van, ik had de hele dag recht gestaan en een beetje, ja, dat gaat dus niet meer. En op een bepaald moment zegt ze zo van, en morgen in Halle, en daar voelen we ons thuis. Dus met die houding zijn we hier. Jullie zijn thuis voor ons. En dus heel veel dank voor dat we dat ook zo mogen voelen. Dat jullie die openheid geven, dat jullie daar zijn. Ja. Dit is eigenlijk de laatste dag bijna dat wij hier in België zijn. Morgenavond rijden we terug naar Zweden, naar het Pilgrimsheem, Mellerud. Volgens de laatste berichten is het erg glad op dinsdag. Dus als we eraan gaan komen, dan gaan we een beetje schuiven waarschijnlijk. Hè. Het is heel bijzonder eigenlijk wat er aan het gebeuren is. We hebben een beetje een lastige nazomer en herfst achter de rug. In de zin van, waarvoor zijn we er nu eigenlijk? Waarvoor? Ja, we kennen onze roeping, we kennen onze gaven. We weten dat we willen die inzetten, we willen ermee dienen. En dan zijn er toch van die momenten, zelfs periodes in je leven, waar je zoekt naar hoe knopen die puzzelstukjes, hoe knopen die eindjes aan elkaar, hoe loopt dat precies met God? En het enige wat God dan geeft, en Geert bevestigt dat nog eens opnieuw van de morgen zo heel duidelijk, het is God die dat geeft. Het is God die dat geeft. Je doet dat niet om van mensen eer te ontvangen of om jezelf te kunnen presenteren of zo. Je doet dat omdat je dienstbaar bent naar God. Je wil, Heer, hier ben ik. En gebruik het zoals u dat wil. En dat is een beetje een worsteling geweest in de loop van de herfst. Niet dat we niks te doen hebben. Ik heb het dan nogal gezegd. We moesten naar Zweden verhuizen om veel meer met leiders van België en christenen van België te kunnen samenwerken blijkbaar. Want ik doe niet anders op het moment. Verandering in wetgeving en dat soort zaken, die geven een beetje druk op de ketel hier in België om aan zaken te werken. En dus komen mensen langs. Maar dan staan ze dikwijls te verbaasd te kijken van, ja, maar we waren over VZW bezig en nu spreek je over leiderschap en over gemeenteopbouw en discipelschap. En wacht even, hoe hoort dat er samen? En dat hoort heel logisch te samen. Want die VZW-verhalen en al die administraties, dat is maar de instrumenten om juist dat andere te kunnen doen. Dus we blijven bezig met die thema's van navolging van Jezus. Hou je van Jezus en ben je navolger van Jezus? Dan ga je dus achter hem aan en ga je moeten jezelf opofferen, discipel zijn. En naargelang je jezelf opoffert, en naargelang je dient en zoekt naar die wegen, dan ontdek je ook hoe God je mogelijkheid geeft om te leiden. En soms is dat 1-op-1, en soms is dat 1-op-wat-meer, omdat je dan met mensen kunt werken. Als ik dan zie bij de mededelingen dat je een hele initiatief hebt genomen met die geloofspunten, super, ja, goed. En dan zie je hoe dat God dan allemaal gebruikt. Als ik naar de toekomst kijk, dan denk ik dat ik eigenlijk van België, van deze reis die we nu hebben hier in België gemaakt, dat ik één ding meeneem. En dat is, ik kan in Zweden met de Zweden ook wel wat doen. we gaan daar niet op een eiland zitten. Dus ik zit te denken om met de mensen van Willowcreek Zweden dan, om daar eens contact mee te leggen, want die hebben al hun materiaal al in het Zweeds, op zijn minst ondertiteld. En dan moet ik dus al dat vertaalwerk en ondernemingswerk niet meer doen, dat is er al. En dan kijken of we in onze streek, Dalsland heet die, dat is een beetje tussen de Noorse grens en de bovenkant is Karlstad en de onderkant is Trollhättan, Vänersborg, ergens. Dus een hoek van ongeveer 60.000 mensen over heel de streek. Je kunt dat niet vergelijken met België. Als je weet dat 11 miljoen Zweden, of 11 miljoen mensen in Zweden wonen, maar dat Zweden wel 3000 kilometer lang is, dan weet je dat de bevolkingsdichtheid zoals je die in België kent, dat niet zo in Zweden is. Dus je zit over langere afstanden te spreken. En de christelijke beweging is verouderd. Gemeentes met een gemiddelde leeftijd 55, 60 jaar oud. Ginder. Gemiddelde leeftijd. Dus dat gaat nog hoger op. Hè? Dan zit je stilletjes aan te praten over... De laatste niet vergeten, hè, die doet het licht uit. Weet je, van... En ze zoeken naar mogelijkheden voor evangelisatie. Maar evangelisatie is eigenlijk een beetje nog de stijl van de jaren 70, begin 80, van we gaan een campagne halen. Weet je nog de campagnes die wij hielden? Wel, nu spreken we over 2019. Wij deden dat een beetje eerder. Zij deden dat ook eerder, maar ze blijven erbij hangen. En dus we zijn aan het zoeken naar mogelijkheden om veel meer dat discipel zijn, zout en licht zijn, om dat te kunnen laten landen in... Dat doe je elke dag, niet enkel op die zondag of niet enkel op de avonden. Daar zit je met uitdagingen. Zweden is een van de meest geseculariseerde landen van de wereld. Het zijn geen uitzonderingen dat christenen die in een of andere functie, in een beroep staan en daar niet over het evangelie evangeliseren, zeg maar toch wel ervoor uitkomen dat zij inderdaad aangeklaagd worden. Want jij bent aan het proseliteren, jij bent aan het zieltjes winnen enzovoort. Dat die anderen dat ook doen vanuit een humanistische kijk, dat is een ander verhaal. Dat telt dan niet mee, zo gezegd. Dus er is heel veel zoeken naar hoe dat moet. Een van de sterke actoren in de Zweedse christelijke beweging, maar ook in de samenleving, is de Zweedse Evangelische Alliantie. Die staat als een boom, die staat als een paal daar neer en wordt ook gehoord in debatten, maatschappelijke debatten en alles, tot en met over, hoe zeg je dat in het Nederlands, HTGB, de homo en lesbiennes enzovoort, die beweging daar, de vlag met al de kleurtjes. Dus in die debatten, maatschappelijk, wat zeggen jullie vanuit de evangelische hoek? Hoe gaat het over euthanasie? Euthanasie wordt nu ook ter sprake gebracht in Zweden. Met al de debatten die erbij horen, enzovoort. Dus er zijn goede tekenen, er zijn uitdagingen, er zijn mogelijkheden in elk geval, maar we gaan ze nog een beetje verder moeten ontdekken. En als je naar problemen wil kijken, ja, er zijn er altijd genoeg. Dus dat doen we niet, we gaan verder kijken. Daar gaan we dus naar terug, maar we zijn voorlopig nog hier. En ik wil eigenlijk inhaken op die twee kaarsen. Ik weet niet of je dat beseft, ik weet niet wat je vorige week met de eerste kaars rondom Advent gehoord hebt, maar eigenlijk wil ik daarop inzoomen, op Advent zelf. Advent is eigenlijk net zoals Pasen, een voorbereiding, moet ik zeggen de vaste voor Pasen, is eigenlijk een voorbereiding en zich klaarmaken naar, er komt een moment dat een verwachting wordt ingelost, dat er een hoop zich opbouwt naar, en dat komt. Het is het verhaal van, en nu spring ik eigenlijk al over Kerstmis, maar om je even wat namen te laten kunnen koppelen met wat Bijbelse figuren. Het is de houding, die verwachting die een Simeon had, die naar de tempel kwam op het moment dat Jezus als jongen ging aangeboden worden aan de Heer. En hoe Simeon dat klein kind neemt en zegt van, kijk, hier heb ik opgewacht. U hebt een belofte gegeven. Ik zou nog leven en de Messias zien. Hij is er. Weet je, dat is die Simeon. Dat is die Anna, die profetes, die ook in die tempel rondgaat en dag en nacht daar met gebed en vasten was. En die komt erbij staan en volgens mij moet dat een babbel geweest zijn tot en met. En dat bedoel ik niet negatief. Een heel extravert persoon die zo gemakkelijk... Weet je, die babbelt met iedereen. En weet je het al, ik heb de Messias gezien en die was daar, Simeon hield die vast. Zo'n verhaal moet dat geweest zijn in die tempel. Die verwachting, het knistert in de lucht, het sprankelt. Dat is Advent. Dat is vaste ook, maar we staan nu in die Advent. Ik weet ook niet of je bekend bent. We zijn in de evangelische kringen een beetje ja, vrij kerkelijk, hè? Dus een beetje losgeslagen van een aantal tradities bijna zelfs. Er zijn jaren geweest dat we geen adventskaars branden. Ja. Advent is het begin van het kerkelijk jaar. De geboorte van Jezus die wij verwachten en die gaat eraan komen en de hele... Het hele heilsplan, het hele verhaal van Jezus en bediening loopt vanaf advent, dus de verwachting, kerstmis. En als je dan naar de hoogdagen kijkt, dan kom je direct al bij de kruisweg en Pasen enzovoort uit. Dus we springen even. Maar dit is het begin van het kerkelijk jaar. En dus is heel... Dit is een vraagteken. Was dat 24, 25 december? Of hoe zit het met die midwinterfeesten en dat soort zaken? Laat dat nu even buiten beschouwing. En pak nu gewoon de inhoud van Advent. Wij kijken uit, Simeon, Anna, die houding, dat beeld. Wij kijken uit naar dat moment dat wij gaan herdenken dat Jezus geboren is. Nu, we zijn evangelisch genoeg en dus ook evangelisatie-minded genoeg om te weten dat dat een absolute noodzaak was. Er was geen enkele oplossing voor ons om antwoord te krijgen op onze gebreken, op onze corruptheid, op dood, op ziekte, noem maar op het hele verhaal. Er was geen enkel antwoord van onze kant te verwachten. Waarom? Omdat God, toen dat hij aarde en hemel schiep, de hele heerschappij aan die mens toevertrouwd heeft. Ik leg het in jouw handen. Jij moet heersen over die schepping. En we hebben het verknald. We hebben die schepping los proberen te snijden, af proberen te trekken van Gods heerschappij. Want we dachten dat wij het beter wisten. Met al de consequenties van dien. Daar is dood, daar is corruptie, daar is het hele leugenachtigheid, er is de zonde, noem maar op. Dus daar hebben we in geleefd. Dus de enige manier waarop dat kon hersteld, waarop er een nieuwe toekomst kon komen, was dat opnieuw van buitenaf, van buiten die schepping, er een oplossing zou komen. En dat is waar we naartoe groeien, naar die herdenking. Het moment dat God zijn Zoon stuurt. Filippenzen 2, wat we er straks al hebben gehoord. Waar dat God zijn Zoon stuurt en zegt van, ik ben het licht der wereld. Zonder Christus hebben die kaarsen geen enkele betekenis. Zonder Christus heeft het hele we leven in een donkere tijd nu, hè? In de zin van het is winter en het wordt vroeg donker en 's morgens is het nog lang donker. Dus overal lichtjes en toestanden, zeker in Zweden. Zweden is één grote kerstboom op het moment. Dat is overal van die blikkertjes enzovoort. Het heeft geen enkele betekenis als wij niet zien dat een voorafspiegeling, een belofte inhoudt. Er gaat licht in de wereld zijn. En als Christus terug gaat komen, dan gaat dat ten volle openbaard worden. Die hele schepping wordt vernietigd, wordt een nieuwe schepping. En dus Advent is de aanloop naar. Maar dan komen we toch wel van alles tegen. Ik heb die dingen, dat is waar. Sorry. Naar waar moet ik mikken? Zo? Ja. Ik wil jullie meepakken naar Jesaja. En ik laat even alle theologische beschouwingen over het boek Jesaja gewoon in de kast zitten. Hoeveel Jesaja's waren er en dat soort zaken. Laat dat even gewoon los voor degene die daar nu even direct heel de revue dat laten passeren. En pak eens gewoon de boodschap van Jesaja. Dan heb je de eerste hoofdstukken tot met 39, zeg maar, waar je het verhaal krijgt van een profeet die geroepen wordt, een profeet die bereid is om te gaan, een profeet die namens God moet spreken en waar God zegt, ik wil met jou, ik wil met je volk, ik wil met dat volk in het gericht treden, want het heeft mij verlaten. Ook al heb ik keer op keer op keer op keer geroepen en geslagen en hersteld en geleid. Dat is de hele tijd, de hele periode waarin dat er totale wanorde in de samenleving was. Zowel op het vlak van integriteit, corruptie, een afdwalen zelfs van God, maar ook economisch. We gaan een paar oorlogen voeren en de Assyriërs komen langs en die bezetten het land. En dus er zijn hoogtes en dieptes in die eerste 39 hoofdstukken waar je echt van, eigenlijk, was dat ongeveer het jaar 730 voor Christus of is dat het jaar 2019 na Christus? Je herkent zoveel elementen van onzekerheid, zoeken, moeite, angst, hoop tegelijkertijd ook. En dan komt hoofdstuk 40 tot 55 in Jesaja. En ik weet niet welke bijbelvertaling je leest. Ik ben eigenlijk nog op zoek naar een goede bijbelvertaling die het poëtische van dat gedeelte probeert uit te drukken. Ik heb die nog niet echt gevonden, maar je proeft doorheen wat er staat in de verschillende lopende vertalingen. Hier zit een enorme poëtische kracht in hoe dat hij dat zegt, hoe dat hij dat schrijft. En dus Jesaja, en je hebt hier een afbeelding zoals Rien van Poortvliet die getekend heeft. Dat is mogelijk een bekende geweest. maar een schildertekenaar, die probeerde die boodschap uit te drukken van die profeet die aan de ene kant een boodschap heeft, aan de andere kant, ja, het land niet, men wil het niet pakken, men wil het niet aannemen. Die profeet die daar worstelt. En dan komt doorheen die hoofdstukken 40, 41, 42 tot 55, kom je met een enorme poëtische lading van God die zegt, eigenlijk zoals bij Job, van ik ga in het gericht met mijn volk. Waar wilt jij met mij twisten? Twist maar. Wat zijn uw punten? Wat zijn uw argumenten? Het is bijna een rechtszaak. De ene partij en de andere partij en ieder legt zijn zaak voor en verdedigt enzovoort. En God zegt gewoon, je hebt geen benen om op te staan. Je hebt geen benen om op te staan. In die hoofdstukken 40 tot 55, je vindt daar al de verzen die wij zo gemakkelijk uit Jesaja halen om elkaar te bemoedigen. Knakt er iets? Gaat hij niet verbreken? Gaat hij niet verbreken? Die walmende vlaspit? Dat zijn allemaal verzen die uit die hoofdstukken komen. Ik wil eigenlijk inzoomen op iets speciaals. Ja, God of de profeet, of allebei, tegenover zijn volk. En dus de wanhoop, de uitzichtloosheid die in die periode in Israël was. En dan kom ik bij deze verse hier. En ik heb die uit het boek genomen, omdat ik ondervind dat als we zo in een samenkomst spreken over de Bijbel, dat wij een vertaling nodig hebben waar je gemakkelijker in meestapt. Dat wil niet zeggen dat je met het boek een diepe Bijbelstudie kunt gaan houden. Wil je wat dieper graven, dan kan je naar andere vertalingen gaan die je daarbij helpen. Maar het boek is een soort van kernbijbel, bijna zou je kunnen zeggen, die geeft heel goed de sfeer weer. Ik pak eigenlijk al, ja, 15 staat hier ook op. Ik ben de Heere, uw heilige, Israëls schepper en koning. Ik ben de Heere die een weg baande door het water, een pad door het midden van de zee. Ik liet het machtige leger van de Egyptenaren met al zijn strijdwagens en paarden uitrukken, zodat het nu dood onder de golven ligt, levens uitgedoofd als kaarsen. Maar dat is nog niets vergeleken met wat ik nu ga doen. Want ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld, waarover mijn volk naar huis kan terugkeren. Ik zal rivieren voor het volk laten ontspringen in de woestijn. Ik lees even een paar verzen om die puntjes op het einde daar wat te laten invoeren. Waar het mij om gaat is, hier heb je het judaïsme, het farizeïsme is volop nog aan het ontwikkelen in die tijd, maar het judaïsme wat gevestigd is. Hier is de wet van Mozes. En daar is ons volk op gebouwd. En wij zijn door de woestijn gegaan. En nog gegaan. En nog gegaan. En nog gegaan. Die 40 jaren extra. En we hebben Israël veroverd. We hebben, ja, het land Kanaan veroverd. Dat is dan Israël geworden. Weet je het nog van toen dat we rond die muur gingen? Een hele week. En op die zevende dag nog eens 7 keer extra. Weet je het nog? Nou, we waren er niet bij. Maar de verhalen komen tot ons. En heel het judaïsme is enorm gebouwd op, wij zijn die identiteit, dit is ons volk, daar zijn wij in. En vandaag voor het Joodse volk is dat nog altijd, dat zijn essentiële bouwstenen voor wie zij zijn. Te meer, omdat ze pas sinds 1948 terug over hun eigen land kunnen spreken. En dan kom je op heel die problematiek rondom Israël terecht natuurlijk. Als je hier naar de Bijbel kijkt, dan zie je dat God iets zegt over dat oude wat je meepakt, dat oude waaruit je identiteit haalt. Weet je nog van toen met die Rode Zee en al die Egyptenaren die eronder gingen enzovoort, maar nu. En ik denk dat dat iets is waar dat wij in Vlaanderen mogen op zijn minst eens over nadenken. Waarom vier je kerstmis? Waarom komt kerstmis? Hoe gebruikelijk is dat? Hoe is dat een gewoonte geworden, een karrespoor geworden, dat gewoon ingeslepen geraakt is, waar we gewoon doorheen gaan? Ja, dit jaar, we zijn begin december, nu geven we al wat aandacht aan Advent in de evangelische kerken, maar oh ja, en dan komt kerstfeesten, een paar kerstfeesten, kinderen, vrouwen, mannen, nog van de hele gemeente, een andere gemeente, een organisatie enzovoort. Het is echt een drukke periode, maar we doen dat allemaal en daarna mogen we uitblazen. En ontdekken dat we een aantal kilo's zijn bijgekomen. Begrijp je wat ik probeer te zeggen? Het is die tredmolen, het is die routine waar we zonder meer in meegaan. Waarom? Wel, we hebben het vanuit onze DNA, vanuit onze cultuur meegekregen. Zo doen we dat hier in België, in het Westen. En zo was dat ook dus waar we hier in Jesaja 43, waar dat God over spreekt en zegt van... Zo is dat. En je mag je identiteit eruit halen. Maar, zegt hij, dat is nog niks vergeleken met wat ik nu ga doen, want ik ben iets heel nieuws van plan. Als hij daar had gestopt, als God daar had gestopt, dan had het goedkoop geweest voor ons. Dan had ik kunnen zeggen, oké, laat maar zien, kom maar af. Wij gaan kijken, wij staan aan de zijlijn, u doet het. Maar hij vroeg eraan toe, ziet u het niet? Hetzelfde als waar dat in Kronieken het land verdeeld wordt, en waar dat er op een bepaald moment over de stam van Issachar wordt gezegd. Issachar, dat zijn de mensen die de tekenen der tijden herkennen. Die dus ook zagen en herkenden. En dat is eigenlijk de betekenis van wat hier staat. Ziet u het niet? Zie je niet wat die kaarsen van Advent eigenlijk vragen dat je gaat doen? Die voorbereiding naar dat herdenkingsfeest. De bezinning, de bedenking van hoe staat mijn leven? Open, verwachtend, zoekend, ontvangend voor datgene wat God nieuw wil doen. Niet nog eens opnieuw wil doen. Hij wil het nieuw doen. Hij wil niet herhalen. Hij gaat verder. Hij brengt niet een nieuw... Hij gaat niet het heilsplan opnieuw en opnieuw en opnieuw herhalen, elk jaar. Hij bouwt dat verder uit. Zijn koninkrijk is een koninkrijk wat één keer gevestigd is en nu verder opgebouwd wordt. En in dat proces is Kerstmis 2019, binnen 2 weken, een nieuw verhaal. Dus de vraag voor ons is niet... En nu wil ik niet afdoen aan de voorbereiding die jullie hier treffen met kerstfeest enzovoort. Doe dat, hè. Maar de vraag is hoe dat je naar dat kerstfeest toekijkt, toegroeit, toeleeft en dat voorbereidt. Want wij worden opgeroepen met die kaarsen om ons klaar te maken voor God die iets nieuws gaat doen en waar wij worden gevraagd om het te leren zien. Ziet gij het niet? Eerder in hoofdstuk 42 van Jesaja, dan zit je rond vers 23. Wie onder u neemt dit ter oren, de boodschap die God geeft en zijn rechtszaak met de mensen, die slaat met al in dat ene pionnetje en dan die andere er allemaal achter. Wie onder u neemt dit ter oren, wie slaat er acht op en hoort wat hierna zal zijn? Dus het is niet enkel... Ja, we kennen dat verhaal van Kerstmis. Het is een verhaal van, wij worden uitgedaagd om op de plaats stil te staan en na te denken of, wat is dat nieuwe dat God in 2019 gaat doen, 2020 gaat doen? Het is het verhaal waar wij, een beetje op een humanistische manier zelfs, op oudjaarsavond elkaar feliciteren, hè, de 10 klokslagen zijn afgeteld en het is 2020 geworden en er wordt misschien wat vuurwerk zelfs omhoog geschoten. Dat weet ik wat allemaal wat je normaal gezien doet. Maar het is het verhaal van, en de beste wensen nu voor het nieuwe jaar. Wat bedoel je? In welke mate ken jij mijn leven om die beste wensen... Wat zijn die beste wensen? Wat houden die concreet in? Wat is dat nieuwe dat God gaat doen in jouw leven... In 2020, zodanig dat mijn beste wensen dat gaan aanjagen, dat gaan mogelijk maken. En dus, daar zijn we mee bezig. Daar zijn we naar op weg. Kerstmis is niet een enorm druk seizoen. Met feesten en veel eten en allerlei verplichtingen en weet ik wat. Kerstmis is een seizoen van, God is iets nieuws aan het doen? Zie ik dat wel? Hoe kan ik het beter herkennen? Heer, neem die schillen van mijn ogen. Hoe kan ik u zien, u navolgen, u herkennen? Alles wat je al meegemaakt hebt met God. Alles wat je al meegemaakt hebt met God. Is niks vergeleken met wat hij nog gaat doen. En dat nog gaat doen is niet ergens. Wacht maar even nog tot je pensioen. Wacht nog even totdat je 80 bent. Wacht nog even totdat je gepromoveerd wordt naar de hemel toe. Dat is nu. Hij is nu aan het doen. Dus de vraag, als we dat vertalen naar een vraag, dan is de vertaling, klinkt die zo'n beetje, je moet dat zelf maar even aanpassen naar je eigen woorden, maar dan wordt die vertaling eigenlijk, ik heb nog 1-2 weken te gaan, eigenlijk een derde week, dat kerstmis zelf. Wat moet ik doen om hem dat nieuwe te zien doen, om dat te kunnen herkennen? En als ik dan dit vertaal, de oproep van God doorheen Jesaja vertaal, dan landt hij op het punt van, ik kan hem niet horen, ik kan hem niet zien, ik kan hem niet herkennen, tenzij ik heel stil word. Dat is een beetje in tegenstelling met al de feesten die we gaan voeren. Moeten we die stoppen? Nee, wij gaan feest vieren, wij gaan herdenken, wij gaan danken, wij gaan lofprijzen, want hij heeft het gedaan. Maar in die aanloop naar, moet je stil worden. Daar moet je landen. Daar moet je pas op de plaats maken en zeggen, Heere, wat bent u aan het doen in mijn leven? Kerstmis is niet het verhaal enkel van Jezus, de redder die in de wereld komt. Het is ook het verhaal van God die iets nieuws doet voor jou. Dus als jij een cadeau krijgt, dan ga je dat cadeau niet doorgeven, dat is voor jou. Als jij een cadeau krijgt, dan ga je dat ook uitpakken. Dat blijft niet in dat papier zitten enzovoort, je gaat dat uitpakken. Maar om dat uit te pakken, moet je wel even stoppen met al de andere dingen die je doet. Dus het landen, het vragen naar God, het ontvangen, het stil worden bij God, is enorm belangrijk in deze periode. En je ziet dat God eigenlijk vraagt van, leer mij te herkennen, leer te zien wat ik aan het doen ben. Dat gaat ver. Dat gaat over verschillen tussen mensen. Zoals we hier allemaal zitten, zijn verschillende mensen. We gaan dus verschillende belevenissen hebben, verschillende verwachtingen hebben. Op een verschillende manier stil worden, en op een verschillende manier dingen van God herkennen, leren zien van wat hij aan het doen is. Is er ruimte voor dat, al die verschillen? Ik denk dat we daar juist de rijkdom van Gods lichaam, van de geloofsgemeenschap kunnen zien, omdat al die mensen die zo verschillend zijn, die handen en voeten en vingers en tongen en, weet je, dat lichaam van Christus, omdat die, ieder brengt daar zijn verhaal mee. Mijn mond valt open van verbazing, schrijft Job op een bepaald moment. Over wie u bent. En dat is eigenlijk datgene wat wij door elkaar, met elkaar heen, kunnen ontdekken, kunnen ontvangen en kunnen doorgeven aan elkaar, hier, maar evengoed daarbuiten, als we werken, als we in de winkel staan, in het verkeer staan, noem maar op, in ons dagelijkse leven en werken en dienen. God is iets nieuws aan het doen. Dat is niet wat wij kunnen gewoon oppakken van, ja, dat heb ik al gehoord. Ja, dat is goed. Ja, ik zal er wel opvangen of opmerken op het moment dat bezig is. Ja, dat klinkt goed. Maar we hebben nog tijd, hè. Nog 2 weken, 3 weken. Dit is iets wat je hart aanslaat. Dat is net zoals die gitaren. Die gitaren gaan van zichzelf niet beginnen spelen. Ook al is er een snaar kapot. Je moet die aanslaan. Je moet die... je moet die in trilling, je moet die, het is juist door het trillen van die snaren dat je klank krijgt. Wel, mag God jou aanslaan in deze weken, zodanig dat dat geluid dat er in jou zit, antwoord op datgene wat hij aan het doen is, dat nieuwe dat hij aan het doen is. En dat geluid dat wij dan gaan voortbrengen, laten we dat in alle nederigheid geven, laten we dat in alle ootmoed brengen, want wij zijn maar zijn schepselen. We leven in een samenleving, en ik ben eigenlijk een beetje verbaasd tijdens deze tijd dat ik hier in België was, ik ben eigenlijk verbaasd hoeveel christenen er spreken over de druk vanuit het humanistisch denken op de samenleving, op zoveel grote en kleine dingen van wij duwen God weg uit het openbare leven, uit alles wat publiek is. Wil jij met God verder? Doe dat maar in een hele kleine binnenkamer zonder dat wij er last van hebben. Hoe dat meer en meer wordt ervaren door de christenen. Dus het is echt opvallend voor mij als buitenstaander, omdat wij dus in Zweden leven. Nu, daar gebeurt dat ook, maar het valt me op hier in België, omdat ik het verschil met 5 jaar geleden, omdat dat mij opvalt. Maar daarom juist is het zo belangrijk dat wij beseffen dat ook dat zijn invloed heeft op onze houding naar God toe. Ja, we zitten hier. Het was een fijne samenkomst. We hebben goed gezongen. Die ene van Zweden die gesproken heeft, een beetje lang misschien, maar ja, weet je, dat ging wel. En volgende zondag doen we het opnieuw, met een andere die niet van Zweden komt. En de zondag erachter, en de zondag erachter, en de zondag erachter, en de zondag erachter. Zie je hoe de Joden doorheen de generaties zijn gegaan en uiteindelijk aan die betekenis van die verwachting eigenlijk zijn voorbij gegaan. Het was niet hun eerste keer. De 400 jaar dat ze in Egypte waren, voordat ze uitgetrokken waren, wisten ze ook dat er een moment van een uittocht ging komen. En heel hun hoop, heel hun verwachting was gewoon doorheen de slavernij, doorheen de omstandigheden, doorheen de onzekerheid, de slavernij enzovoort, was helemaal verschrompeld tot iets theoretisch. Ja, we weten dat. Ja, we zijn dat. Van Abraham zijn we. Ja, wij weten dat. De vraag is niet of je dat weet. De vraag is of dat je de uitwerking daarvan in je leven plaats geeft, zodanig dat God dat nieuwe kan laten zien en dat je dat herkent. En daar krijg je een volk dat begint te marcheren. Toen kwam de uittocht. Dus, ja, we gaan marcheren. We gaan op weg. Dat komt. Maar we gaan eerst pas op de plaats moeten maken. Ben je bereid om Advent in de volgende 3 weken, de volgende 2 zondagen en dan die paar dagen die er nog achter komen, om in die 3 weken stil te worden voor God en te leren zien, je gebed te laten zijn, laat mij zien, leer mij zien, Vader, wat u aan nieuws wil doen, nu. Niet toen, niet ooit eens, nu. Ik wil je daar een heel praktische tip voor geven. Je hebt dus nog een dikke 2 weken. Als je nog niet in deze adventstijd doorheen een leesplan of een boek of iets specifieks, heel specifieks rondom Kerstmis aan het lezen bent, begin een keer elke dag een hoofdstuk van Jesaja 40 tot 55 te lezen. Elke dag, 1 hoofdstuk. Jesaja 40 vandaag, 41 morgen, dinsdag 42 enzovoort. Zeg je, oh, ik smul ervan en ik lees meer dan een hoofdstuk, dan kom je iets te vroeg aan 55. Weet je wat je daar doet? Je gaat terug. Je gaat gewoon terug verder lezen. Jesaja 40, 41, 42. En je eet die verzen op. Je laat die binnenkomen. Je laat je ziel vol worden van de boodschap die God daar geeft. En dat is niet meer een boodschap dan die God aan Israël geeft doorheen Jesaja. Het is een boodschap van zijn hart naar jouw hart. En je antwoordt naar hem toe. Je leest dat met die houding van laat mij zien. Leer mij herkennen. Maar laat je ziel vol lopen van hem. Want wat ik gedaan heb, is nog niks vergeleken met wat ik nu ga doen. Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, ik ben er al mee begonnen. Oh, we lopen achterop. Hij is er al mee begonnen, we hebben het nog niet gezien. Ik ben er al mee begonnen, zie je het niet. Laat dat je drijfveer zijn. Nu, waar gaan we uitkomen? Het beste komt nog. Het beste komt nog. Ja, de schepping is kapot. Ja, relaties zijn niet altijd zo happy en gelukkig en zo eenvoudig en alles zonneschijn en weet ik wat allemaal. Ja, je job kan ook wel eens moeilijk zijn of je kunt ze zelfs verliezen. Ja, er is ziekte en dood en de hele rouwverwerking zoals we met Brigitte's situatie thuis hebben meegemaakt niet onlangs. Dus ja, dat is er, maar het beste komt nog. Er is een toekomst. En dus heel dat nieuwe dat God doet, laat dat alstublieft in je hart landen. En voor mijn aanvoelen, dit is een geweldige herinnering. Dat we die kaarsen aansteken en volgende zondag komt er een derde bij. En je kunt op een week terugkijken waar je zegt van, ik ben nog niet helemaal zeker. Ik ben nog aan het landen, want dat vraagt tijd en dat kost moeite om te landen, om niks te doen. Maar ik ben wel bezig. En ik strek me uit naar God en ik wil ontvangen van hem. Doe het. Heb je iets anders dan Jesaja 40 tot 55 te lezen? Van mij geen probleem. Als je maar landt, als je maar bij God gaat. Het beste komt nog. Het beste idee waar je worstelt, waar je niet weet van hoe moet ik erdoor kijken, ik zie geen oplossing enzovoort. Het beste komt nog. Ga maar naar God toe. Als hij inderdaad nieuwe dingen doet, dan is het grootste nieuwe ding dat je nodig hebt, dat je dat nieuwe idee kunt pakken. Dat je dat nieuwe inzicht, dat nieuwe perspectief kunt herkennen. Wat hij al lang begonnen is. Tot en met ons gebrek. Ons mens zijn in al zijn gebrekkigheid, in al zijn beperktheid. Het beste komt nog. Het beste komt nog. Een beetje ambetant dat ik over zulke dingen durf een beeld laten zien. Maar dit is de realiteit, mensen. Wij leven in een koninkrijk met een toekomst die voorbij dit leven gaat. Dit zijn de tijdelijke dingen. Dit is wat Napoleon noemde, de temporaliën. Het is maar tijdelijk hier, het is maar hier op aarde. Wij zijn in een perspectief bezig, zonder eind. Eeuwig. Vrij. Vrij van slavernij. Nu, ik moet eerlijk zijn, dit beeld heb ik gehaald vanuit de human trafficking beweging. Heel die slavernij die verbroken is. Maar dat is een feit. Wij gaan voor recht en rechtvaardigheid en gerechtigheid mogen, moeten opkomen. Als wij vanuit het evangelie leven. Maar het is ook een slavernij in onszelf. Een slavernij van wat we geërfd hebben vanuit ons DNA, vanuit onze cultuur. Moeten we die weggooien? Nee, we moeten de herinnering gebruiken om dat andere te kunnen herkennen, te kunnen zien wat God al begonnen is te doen, dat nieuwe. Het beste deel komt nog. Je bent iets heel nieuws van plan. Dat kan van alles zijn. Ik weet niet hoe dat voor jouw leven gaat invullen. Heeft het iets met je job te maken, met je gezin te maken? Heeft het iets met je beeld, je begrijpen van jezelf en van God te maken? Daarvoor moet jij stil worden. Je kunt klagen. Ik heb God nog nooit tegengekomen. Ik geloof in hem, maar hij is aan de andere kant van de koperen muur. Oneindig ver weg. Dat lukt me langs zijn kanten om met hem contact te maken. Ja, ik herken het. Ik weet waarover je spreekt. Nochtans is er maar één manier om dit op te pakken. Landen, stil worden. Heere, wat bent u aan het doen? Niet meer al die emoties, niet meer al die depressies, niet meer al die negatieve zaken, niet meer al die beperkingen van vroeger enzovoort. Laat die nu eens even gewoon liggen waar ze lagen. En laat je zelf vooruitkijken naar wat God nieuw gaat doen. Want daar is het eigenlijk al begonnen. Daar kun je dus in de komende 2 weken, een beetje meer dan 2 weken, kun je enorme bemoediging, enorme schatten van God ontvangen. Wie moet dat doen? Wel, er is niemand die het in jouw plaats gaat doen. Zelfs God niet. Er is jouw verantwoordelijkheid. Je eigen aanpak, je eigen ding. Waar jij moet zeggen van, zo wil ik nu met God verder. Je kunt daarvoor niet naar de ander kijken. Links, rechts, voor, achter. Dat die het zou doen. Je kunt daardoor bemoedigd worden wat die aan het doen is. Je kunt zelf een bemoediging worden voor die ander die links, rechts, voor, achter je zitten. Maar jij bent zelf degene die zegt van, u bent iets nieuws begonnen? Dat wil ik weten. Daar wil ik het fijne van weten. Ik wil het zien. Zullen we afsluiten? Een gebed. U bent iets nieuws begonnen, Vader. En zo gemakkelijk beleiden we dat als in de context van Jezus Christus, die u inderdaad als een babytje naar ons hebt laten komen. En dat is ook zo, dat is onze belijdenis. En u bent in ons leven gekomen, niet als een babytje, maar als de verlosser die geleden en gestorven is en opgestapeld, opgewekt is voor mij, voor ieder van ons. Maar opnieuw kunnen we daar vergeten dat daar een weg achter ligt. Dat we op die smalle weg verder moeten gaan, na het kruis verder moeten gaan en in uw koninkrijk moeten wandelen. En daarom bid ik in deze adventsperiode dat wij datgene wat u begonnen bent en datgene waarmee u daarin verder werkt, dat werk voortzet, dat u ons genadig bent en ons laat zien wat dat is. Help ons om erover te struikelen. Help ons om onze ogen erop te vestigen. Door een woord, door iets wat we horen, door iets waar we aan herinnerd worden. Werk met uw geest. Werk doorheen uw woord. Werk doorheen rondom ons heen. Zodanig dat deze twee weken die we hebben voordat wij gedenken dat uw zoon op aarde geboren is om ons te bevrijden, dat die twee weken bijzonder dichtbij bij u, hartelijk en warm, maar ook onderwijzend voor ons kunnen zijn. Dat we leren zien wat dat nieuwe is dat u al begonnen bent. Wilt u zo met de hele gemeente zijn? Ik dank u voor deze gemeente, heren, voor hun trouw en hun zoeken naar u. Doorheen berg, doorheen dal. U gaat met hen verder en zij gaan met u verder. Dank u wel. Maar ik bid u dat wij allen samen in deze twee weken die nog komen leren zien wat u in ieders leven en in deze stad, in deze streek, in deze gemeente aan het doen bent. Wat nieuwe is dat u al begonnen bent. Zegen ons alstublieft. Kom ons tegemoet, daar waar wij tekort schieten, opdat wij zouden kunnen herkennen en veranderen, afleggen en een nieuwe weg gaan achter u aan. Amen.